De titel van mijn boodschap heeft alles met onze ziel te maken. Ik wil het met jullie hebben over een onderwerp waar we de laatste weken vaker bij stil hebben gestaan. Arthur heeft een paar weken geleden gesproken over de bruid en het aanstaande bruiloftsfeest. En ook Rien en Kitty stonden met het avondmaal stil bij het aspect van een bruiloftsmaal. En ik wilde daarop verder borduren. Hebben jullie de PowerPoint gevonden? Als je computer op Windows werkt en hij loopt vast, er staat een tekst in de Bijbel die kun je gebruiken om je computer weer vrij te bidden. Dan zeg je, open de vensters van de hemel. Ja. Mijn boodschap heet de verloving, de strijd om je ziel. Jij en ik, wij zijn verloofd met de bruidegom. We zijn nog niet getrouwd, maar we dragen al wel zijn naam. Want als je verloofd bent, dan ben je niet meer vrijgezel en je bent niet meer beschikbaar. Je bent vergeven. Je maakt nu deel uit van de nieuwe familie. En op het moment dat je ja hebt gezegd en je hebt die verlovingsring aanvaard, dan barst er een strijd los in je ziel. We zitten in de laatste weken van de vakantietijd en wie van jullie is net terug van vakantie of is afgelopen maand op vakantie geweest? En heb je in die tijd ook tijd genomen met de Heer en gezegd van nou Heer, straks dan is het jaar weer op de helft en hoe verder? Heer, wat verwacht u van mij? Waar sta ik? Ik heb me dat tijdens deze vakantie best wel afgevraagd. En ook, wat wilt u verder met de gemeente? En wat kunnen we van u verwachten, Heer? Als je kijkt naar de zegen die je hebt als je vakantie hebt, dat je even alle tijd hebt om bij dat soort vragen stil te staan, dat is eigenlijk heel erg bijbels, want het volk Israël, die had maar een beperkt vorm van vakantie en dat waren de Bijbelse feestdagen. En tussen die feestdagen in werd er gewoon gewerkt. Er was niet zoiets als een zomervakantie gewoon voor de lol. Vakanties in de tijd van de Bijbel hadden altijd een doel, een geestelijk doel. Om ergens bij stilgezet te worden, om te bezinnen. Enkele voorbeelden, de rustdag, de Sabbat. Het is de laatste dag van de week, maar meer dan dat, het is de inleiding op de nieuwe week. Hoe verder in de nieuwe week? En Pesach is het begin van de vrijheid. Het volk werd weer stilgezet bij zijn, nou ja, de Fransen zouden zeggen de dag van de revolutie. En andere landen hebben het over Independence Day. Maar Joden staan daar stil bij de uittocht uit Israël, uit Egypte, uit de slavernij. Het eerstelingenfeest, het eerste van de oogst van de gerst, werd aan God gebracht. En de gedachte daarbij is, als je God het eerste deel geeft van wat je hebt ontvangen, dan zegent hij al het andere. Als ik uit mijn eigen ervaring spreek, en ik haak even in op wat Marleen vanochtend zei, als je het eerste deel van je dag aan God wijdt, en dat is met wisselend succes, dat geldt ook voor mij, maar als je dat doet, ach, dan is er zo'n zegen op de rest van je dag. Ik kan me nog herinneren dat Joel Osteen ooit zei, als je nou het druk hebt en je hebt eigenlijk geen tijd, dan moet je juist uitgebreid tijd nemen om tot God te bidden. Dan is het een offer van je tijd. En juist wanneer je dat doet, dan zul je merken dat God je tijd zegent. En dan kun je aan het einde van de dag versteld staan wat je in die tijd die je resteerde, hebt kunnen volbrengen. En ik denk dat dat is een principe wat je ook kunt leren uit het principe van de eerstelingen. Het wekenfeest, ook weer zo'n begin bij het begin, is dat Israël werd stilgezet bij het moment, bij de rokende berg, waar ze voor het eerst de wet van God ontvingen. En voor het eerst waren ze niet alleen een vrij volk, maar ook een volk met een eigen constitutie, een eigen wet, een eigen identiteit, eigen huisregels. Maar het was meer dan alleen maar een wet. Het was een trouwakte. In tweevoud, in steen gegraveerd, een trouwakte waarmee God zei, vanaf nu zijn wij verloofd, jij en ik. Kloofhuttenfeest, ook weer terug naar de basis. In het najaar hadden ze nog een paar oogsten en als ook de wijnoogst was binnengehaald. En de boeren die, lekker getafeld, hun schuren vol met oogst. Nou, we hebben het weer gemaakt dit jaar. Juist dan vraagt God, ben je bereid om in een eenvoudig loofhutje te gaan liggen in de open hemel? Israël werd erbij stilgezet dat ze eigenlijk vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Dat alles wat ze op aarde bezaten eigenlijk God toebehoorde. Grote verzoendag. Ook weer begin bij begin. Laten we opnieuw beginnen met God. Laten we met een schone lei beginnen. Vakantie, zie je, is een perfecte tijd om weer opnieuw met God te beginnen. Met een schone lei. Stilgezet te worden. Waar sta ik met God? Hoe is mijn relatie met God? Hoe is mijn gebedsleven? De inhoud van mijn boodschap. Ik vat het alvast samen en ik weet niet hoe ver ik kom deze ochtend, want het is eigenlijk best wel veel. En misschien dat ik halverwege de boodschap besluit dat we er nog een tweede zondag aan wijden. Ik laat me even leiden door de Heer. Het eerste punt is, alles begint bij Hem. Daar ben ik eigenlijk al een beetje mee begonnen, dat punt. Door over die feestdagen te beginnen, over de vakanties. Het is een kwestie van je prioriteiten juist stellen. En het tweede punt waar ik het over wil hebben is, hoe is ons beeld van God? Hoe evenwichtig en compleet zien wij God voor ons? Wat kennen wij van Hem? Welke aspecten van zijn persoonlijkheid? En een derde punt, en ik hoop dat ik daar aan toe kom. Onze opdracht, worden als Jezus. En dat vergt radicale toewijding. Nou, als ik begin met het eerste punt, alles begint met Hem. Dan wil ik eventjes kijken naar Nederland. Ik heb een tijd geleden gesproken over het Wilhelmus. Kan iemand zich nog herinneren dat we het Wilhelmus toen hebben doorgelezen? En dat Nederland door koning Willem van Oranje echt aan God is gewijd. En dat we ons hebben vrijgevochten van de overheersing van de koning van Spanje, die als katholiek de protestantse beweging de kop in wilde drukken. En ons volk is vrij, heeft een vrijheid voor godsdienst, heeft een geopende hemel, dankzij deze identiteit. En wat is daarvan over? Nou, ik zie aan de ene kant, we hebben heel veel welvaart, maar we zijn ook ontzettend goed in klagen en mopperen. We hebben ontzettend veel regeltjes en wetten en alles is tot in de puntjes geregeld, maar toch eten jij en ik fipronil vergiftigde eieren en drinken we Genix in ons water. En vliegt er af en toe een schuur in de fik met bommen, hier in Netteleur was dat. We kunnen nog zoveel vastleggen in de wet en in de regeltjes, maar het lijkt wel alsof we de grip op ons land aan het kwijtraken zijn. Mag ik dat zo stellen? Nederland, als je het vergelijkt met andere landen in het Westen, heeft relatief veel betaald verlofdagen. In Amerika mag je blij zijn dat je 2 weken vrij krijgt in het hele jaar en de rest dat moet je op eigen kosten doen. Wij hebben relatief veel vrije dagen. Maar we zijn ook koploper in de wereld. We zitten in ieder geval in de top 3 als het gaat om mensen met een burn-out. Dus ja, het lijkt wel of die zegen niet echt landt. Hetzelfde geldt voor onze medische voorzieningen. Als je kijkt hoeveel mensen 1 huisarts moeten delen of 1 ziekenhuis, dan staan wij er best goed voor. We hebben veel medische voorzieningen, het is ook heel innovatief. Zelfs hier in het kleine Netteleur hebben we meerdere polyklinieken. Maar kijk eens om je heen, hoeveel mensen hebben een chronische ziekte of zijn permanent geknecht door chronische pijnen. Ik heb onlangs gelezen, maar ik weet niet meer waar, dus ik kan niet vertellen waar ik het vandaan heb, maar dat 1 op de 5 Nederlanders heeft last van permanente pijn. Bijvoorbeeld in zijn rug, door artritis of door fibromyalgie of aanverwante aandoeningen. Dat is toch schrikbarend veel. En we hebben ontzettend veel democratische rechten. Weet je dat we voor 4 verschillende verkiezingen in aanmerking komen? Er zijn heel veel burgers wereldwijd die zouden daarvoor in hun handen knijpen als ze dat konden. Maar en toch voelen we ons wel echt betrokken bij de overheid. Bidden we veel voor hen? Hebben we het gevoel dat we onszelf en onze noden herkend zien worden in wat besloten wordt? Kan beter. Wat ik eigenlijk met deze punten wil aangeven is, wij zijn een heel gezegend land. We hebben allerlei toeters en bellen. Maar het lijkt alsof die zegen op de een of andere manier niet meer landt. Zou dat niet te maken kunnen hebben dat we God niet op de eerste plek hebben gezet? Dat we hem de rug hebben toegekeerd? Dat we alles doen om onszelf gelukkig te maken in dit land en dan als we echt niks meer kunnen bedenken om ons bezig te houden, dan hebben we ook nog wel tijd voor hem. En het zou precies andersom moeten zijn. Dit land zou moeten beginnen met God. Is het zo gek dat de partijen hebben voorgesteld om het Wilhelmus weer in te voeren in de scholen? Ik zou alleen dan een paar andere coupletten willen voorstellen. Coupletten waarin echt God geëerd wordt, want het is een christelijk lied. We leven in een strijd om onze ziel. De duivel die wil onze ziel afvallig maken van God. Onze ziel bestaat uit ons verstand. En de vraag is, waar vul ik mijn verstand mee? Wie is mijn leermeester? Waar besteed ik meer tijd aan? Aan het woord van God of aan de tv? Je ziel bestaat ook uit je wil. Wat bepaalt wat jouw keuzes zijn? Hoe laat jij je leiden? Ben je als een bootje dat een beetje zich laat meedobberen door de omstandigheden? Ben je iemand die zegt, ik zwem tegen de stroom in? En op basis waarvan? En je ziel bestaat uit je gevoel. Waarin vind je vreugde? Je kunt je vreugde vinden in dingen. Je hebt net een nieuwe auto gekocht. Je huis opgeknapt. Een leuke verjaardag gehad. Je kunt je vreugde vinden in mensen. Je hebt een nieuwe vriend. Je hebt een nieuwe partner. Er is een kind geboren. Ik geloof dat vreugde in mensen gaat ietsje verder dan vreugde in dingen. Maar je kunt ook je vreugde vinden in God. En die vreugde in God, dat is zo verzadigend, dat gaat zo diep, dat zelfs als je geen vreugde kunt vinden in dingen omdat je niks hebt, en geen vreugde kunt vinden in mensen omdat niemand je mag, als je die vreugde in God vindt, dan kun je toch gelukkig zijn. Daarom heb ik deze 2 driehoeken hier neergezet, met als gedachte, hoe is die piramide in jouw leven opgebouwd? Is de brede laag, als ik nou maar mijn natje en mijn droogje heb en mensen me aardig vinden, nou, dan neem ik het ook graag op de koop toe dat God me wel mag. Dat kan. Er zijn heel veel mensen die zo leven. Of zeg je, mijn hele leven kan alleen maar rusten op dat ene belangrijke. Als het tussen mij en God in orde is, dan komen die andere dingen ook wel. Wat zegt Jezus zelf? Een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken, meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En de tweede daaraan gelijk, heb u naast lief als uzelf. Maar dat was te veel tekst voor de sheet. Hier zie je dat Jezus heel duidelijk over de ziel spreekt. Dat jouw ziel verbonden moet zijn aan God in een liefdesrelatie. En dat is die zielenstrijd waar ik het over heb. Dat is als God dus even niet meer op de eerste plek staat. En jouw ziel die probeert zichzelf te voeden, gelukkig te maken met andere dingen. Dat is een strijd voor ons allemaal, toch? Nou, mijn tweede punt is ons beeld van God. Waarop baseren wij ons beeld van God? Wie is God voor jou? Als ik hier eventjes gewoon mensen in de zaal mag vragen, vat eens samen, wie is God voor jou? God is, geef het één woord. Zeg het eens. God is liefde, God is alomtegenwoordig, God is alomvattend, God is onze schepper, God is goed, God is trouw, God is vader, God is liefde, die heb ik al een paar keer gehoord nu. Dat is ook niet zo gek, hè? Want het staat ook op onze gevel, hè? God is liefde. Ja. Wat zeg je nu eigenlijk over God? Je noemt eigenschappen van God. Hij is degene die voor ons zorgt. Nou, je ziet, bij de ene persoon komt eerst dit woord naar boven en bij de andere persoon eerst dat woord. Dus de nadruk van wat jouw beeld van God is, hangt af van jouw unieke relatie met hem. Klopt? Maar waar baseren we nou dat beeld van God op? Is dat onze ervaring als we bidden en we ervaren, nou, God die spreekt op mij en ik heb het gevoel dat ik rustig werd? Is het de ervaring die je hebt dat God op een wonderbaarlijke manier uitkomst gaf? Of is het wat je elke zondag hier in de gemeente hoort? Of wat wij als Pinkstergemeentes gewend zijn vaak te vertellen? Of is het misschien onze redeneringen? Ik hoor soms wel eens mensen zeggen, nee, zo is mijn God niet. Nee, dat gaat er bij mij niet in. Ik heb wel eens met de Bijbel in vogelvlucht, een paar jaar geleden, dat we hele Bijbelboeken behandelden, hele moeilijke vragen gehad over dat in Bijbelboeken God bepaalde dingen deed en die rijmden niet met het godsbeeld dat mensen die avond daar waren, hadden. En ik denk dat we allemaal wel eens iets in de Bijbel lezen en zeggen, poeh, is dat ook God? De Bijbel is dus ook een bron waar je beeld van God vormt, toch? Nou, ik denk, we kunnen heel veel kanten op in ons beeld van God. Hoe krijgen we nou een goed beeld van God? Nou, ik begin maar eventjes met de stelling die hier op de voordeur van de kerk staat. Als je hier de oprit oploopt, zie je het staan, God is liefde. Nou, de tekst waar dat in de Bijbel staat, 1 Johannes 4, vers 7 en 8. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Het is een uitnodigende boodschap, maar ook een waarschuwende, zie je? Wie niet lief heeft, die kent God niet, want God is liefde. Nog zo'n tekst. Een beroemde Johannes 3, vers 16. Ik heb er alleen even iets voor geplakt. Iets wat de meeste mensen niet zo goed kennen. Maar ik denk dat dat wel nodig is om die tekst beter te begrijpen. Ik lees hem even voor. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo, op diezelfde wijze, wil dat woordje zo zeggen, heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is nog niet zo lang geleden dat ik er ook over gesproken heb, over die koperen slang, maar ik wil het toch nog een keertje aanhalen. Jezus is ook op een paal, op een stuk hout, verhoogd, zoals die koperen slang op een paal werd verhoogd. Israël ging door een dal, vergeven van slangen, maar ze werden niet gebeten, ze waren zich van het gevaar niet bewust. Maar toen begonnen ze te morren en te klagen. En het enige wat God deed was zijn beschermende hand wegnemen. En de slangen drongen het kamp binnen en velen werden dodelijk gebeten. En wat deed God om het antigif te geven? Hij liet een koperen slang maken die beeld was van die vloek die het volk getroffen had. En als ze daarnaar keken, dan werd hun vloek overgedragen naar die koperen slang. Er vond een omwisseling plaats. En zo is het ook met Jezus. Hij werd een vloek voor ons, want in de wet van Mozes staat dat als je op een paal wordt gehangen, dan verontreinig je het land en je wordt een vloek. Galaten 3, die spreekt daarover. En het komt uit Leviticus. Vervloekt is ieder die aan een paal hangt. Dus Jezus die werd een vloek. En op het moment dat wij naar de vervloekte Jezus keken, is de vloek die eigenlijk op ons kwam, op hem terechtgekomen. En op die wijze heeft de Vader ons zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Oké, dit geeft dus een beetje aan wat we zeggen als we zeggen, voor mij is God liefde. Niet tegenovergestelde, maar iets wat een beetje als een soort tegenpool gezegd kan worden, is God is rechtvaardig. Hij is de rechter en hij is eerlijk en hij is rechtlijnig en hij is consequent. Dat is wat het is, toch? Hij is rechtvaardig. Recht door zee. Nou, daar kan ik ook wat teksten over aanhalen. En ik heb expres teksten van Johannes gepakt, omdat hij de apostel is die het meeste spreekt over liefde. Voorwaar, ik zeg u, dit zijn de woorden van Jezus, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven, want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Jezus zal oordeel vellen over jou en over mij. En gelukkig is hij rechtvaardig en niet een corrupte rechter. Openbaring 16. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, ja, Heer Almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Wat zien we hier van God? Hij straft, hij wreekt. Het is een andere kant van God, maar net zo waar. En ook dit boek is geschreven door Johannes. Ik ga nu even beneden iets zetten. God is mens geworden, ja toch? God is vlees en bloed geworden, God is dichtbij gekomen. God draagt de naam, zijn naam is Jezus. Hij is niet zo ver weg, hij is dichtbij. Dank u Heer. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze is verzocht als wij, doch zonder te zondigen. Is dat niet bijzonder dat God kan zeggen, ik weet hoe je je voelt. Ja, maar Heer, ik heb te diep in het glaasje gekeken. Ja, Heer, ik heb naar iets op internet gekeken waar ik niet naar had moeten kijken. Heer, ik heb te veel wisselgeld terug gehad van die winkel en ik heb het niet gezegd. En Jezus die weet hoe het voelt. En hij weet hoe zwak we zijn. En hij weet ook, als hoge priester en middelaar, hoe hij met ons mee kan voelen. Hij staat naast ons en niet boven ons. Daarom is hij mens geworden. Oh, dat ging te snel. In de dagen dat hij op aarde was, Jezus, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Jezus heeft geleden. Hij heeft pijn gehad, hij heeft angst gehad, hij heeft al die emoties die wij zo vreselijk vinden, die heeft hij ook gehad. En daarom kan Jezus zeggen, ik weet hoe je je voelt. Maar God is ook heilig. In Openbaring 1, vers 17 staat, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Wie was ik? Dat was Johannes. Dat is toch raar? Johannes, de discipel die Jezus lief had. Die altijd aan Jezus zijn borst lag. Als ze aan tafel waren, dan lag hij er meestal naast, lang voordat de anderen klaar waren met hun voeten te wassen. Johannes was close met Jezus. Ik had me voorgesteld dat als hij Jezus dan na zoveel jaren, en inmiddels is hij een jaar of 90 oud, als hij dan Jezus in levende lijven ziet, dat hij zegt, Jezus, wat fijn dat u hier bent. En dat hij hem naartoe zou gaan en hem omhelzen. Maar dat gebeurt niet. Wat gebeurt hier? Johannes, die Jezus zo door en door kent, zo intensief met hem is opgetrokken al die jaren, hij valt als dood neer aan Jezus' voeten. Dat klinkt niet echt menselijk. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. En dan, wat zeggen die vier dieren voor de troon van God? Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer God. De Almachtige die was, die is en die komt. Ik heb pas een stukje onderwijs zitten kijken waarin dit verteld werd en ik heb het geprobeerd na te trekken in de concordantie en ik kan beamen dat het zo is. Als in Gods woord iets herhaald wordt, dan is het belangrijk. Voorwaar, ik zeg u. En er staan ook 4 evangelieën in de Bijbel. Het is maar 1 openbaring, maar er zijn 4 evangelieën over het leven van Jezus. En sommige dingen die in het Oude Testament zijn gebeurd, die worden woordelijk herhaald in het boek Handelingen. De hele geschiedenis met Egypte en de uittocht en de wonderen en de tekenen in de woestijn, dat wordt steeds herhaald in heel de Bijbel. Dus is dat belangrijk. Je zult nergens in je Bijbel dik gedrukte letters zien of onderstrepingen of aanhalingstekens. Dat doen we nu. Maar wat deden ze vroeger? Ze schreven het woord gewoon 2 keer op. Dus het is de vraag of Jezus echt gezegd heeft, voorwaar, ik zeg u. Misschien heeft hij gezegd, voorwaar, ik zeg u. En die benadrukking, ja, hoe schrijf je dat dan op? Dan zeg je het woord 2 keer. Het gebeurt niet vaak in de Bijbel dat iets 3 keer gezegd wordt. Maar hier staat iets 3 keer. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En dit is ook een drie-eenheid. Die was, die is en die komt. En dat slaat op zijn naam. Ik ben. Yahweh. Ik ben die ik was en die ik altijd zal zijn. Ik ben, ik sta boven de tijd. Ik verander niet. Dat is zijn naam. Dus dat is een drie-eenheid. Dat is krachtig. Dat is een nadruk met hoofdletters, met onderstreping, met dikke letters, met aanhalingstekens en fluoriserende pulsering. Dit is het allerbelangrijkste wat we moeten weten over wie God is. Alle andere eigenschappen van God onderstrepen dat hij heilig is. Zijn liefde is heilig. Zijn mensheid is heilig. Daarom zondigde hij die niet. Zijn rechtvaardigheid is heilig. Met God valt niet te spotten. Ik denk dat het belangrijk is dat die nadruk weer eens gelegd wordt. Waarom? Nou, misschien heb je je hele leven lang in een kerk gezeten waar wel heel veel gesproken is over God is liefde, maar is er niet zo vaak gesproken over God is rechtvaardig. Of misschien praat jij met mensen die God nog helemaal niet kennen en je vertelt ze wel over de liefde van God, maar niet over de noodzaak om zich te bekeren. Om dan in balans te zijn, is het ook belangrijk om te laten zien, God is rechtvaardig. Als ik tegen een collega op mijn werk zeg, God is liefde, dan zal die zeggen, oh mooi, fijn. Ik vind mezelf ook lief. Nou, dat is toch goed, dan hoef ik niet te veranderen en dan is het allemaal prima. Maar moet ik hem ook niet vertellen dat als hij zich niet bekeert en zijn leven in orde maakt, dat hij verloren gaat? Dus als ik alleen maar vertel over God is liefde, dan zou ik wetteloosheid kunnen prediken aan die persoon. Dat bedoel ik niet zo, maar dat gevaar bestaat. Ja, het andere kan ook gebeuren. Hè? Er zijn ook kerken, bondskerken bijvoorbeeld, daar wordt heel erg verteld. God is een strenge God en je weet maar nooit of je gered bent. Dus je kan maar beter aan de veilige kant zitten. In een bondskerk, in andere traditionele kerken, daar leven mensen zo onder angst. Oh, als God me nou wel aardig vindt. Oh, ik kan nooit voldoen aan zijn heiligheid. Oh, al die regels in de Bijbel. Oh, als ik er eentje probeer te houden, dan heb ik er alweer 2 gebroken. Om moedeloos van te worden, toch? Als dat je beeld van God is, of als dat is wat jij probeert aan je collega of je vriend of je buurman te vertellen, nou, dan kan je in de valkuil vallen van wetties. Je moet dit doen en je moet dat doen. Hoe breng je dat nou in balans? Nog een voorbeeld. God is mens geworden. Nou, dat is geweldig. Ik ken een liedje, een popliedje, dat is al 20 jaar geleden gekomen. What if God is one of us? Ken je dat? Nou, dat is een persoon die heeft dus blijkbaar een keer gehoord. Oké, God is mens geworden, Jezus, mens geworden. Dat is interessant. Nou, dan zal die ook wel eens misschien een jointje gerookt hebben. Zal die misschien ook wel eens gejokt hebben tegen de juffrouw in de klas. Je weet niet wat mensen in hun hoofd halen, want ze weten niet waar ze over spreken. Maar wat vertel je ze? Waar ben jij zelf mee opgegroeid? Je kunt een heel aards beeld van God hebben. Hij is zo dichtbij. Maar je kunt ook de andere kant op schieten. God is zo heilig. Niemand kan God ooit zien, want als je zijn aangezicht ziet, zul je sterven. God, bah, niemand weet precies hoe die is. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, zeggen sommigen. Met andere woorden, doe geen moeite om God te snappen. Hij is zo heilig, dat daar kom je niet in de buurt. Nee, niemand snapt wie God is. God is anoniem, hij is ver weg. En eigenlijk baalt hij van ons. En misschien dat hij ooit nog eens zijn gezicht laat zien, maar de eerste komende 100 jaar niet hoor. Dat kan ook een beeld van God zijn. Dan ben je zo, ik gebruik nou het woord religieus, maar ik moet het even uitleggen. Want daar kun je verwarring over krijgen. Ik bedoel, God dienen op jouw manier. Heel krampachtig je proberen te houden aan allerlei zelfopgelegde regeltjes. En daar hebben christenen last van, maar daar hebben joden ook last van. Heel veel last van. En dan maar hopen dat je het goed hebt met God. Maar je weet nooit of je gered bent. Dat is toch vreselijk? Hoe kom je nou in balans? Het kruis. Waarom? Jezus is 100% mens geworden. Maar toen hij aan het kruis ging en zei het is volbracht, heeft God hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven elke andere naam. En hij is heilig. En hij zei tegen Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Jezus was een en al liefde en bewogenheid en ontferming en hij genas de zieken. Maar hij ging aan het kruis en hij leed. En hij heeft een doodstraf gedragen, want God was rechtvaardig en de straf die ons toekwam is op hem neergekomen. Zie hoe het kruis evenwicht brengt in ons beeld van God? Onze boodschap naar de wereld kan niet zijn zonder het kruis. Onze boodschap kan niet zijn zonder bekering, maar ook niet zonder genade. Want wat is genade? Genade is niet alleen maar, oh, ik heb het gelukkig gehaald. Ik heb het zondaarsgebed gebeden en nu ben ik gered. Als dat alles is wat genade voor jou betekent, dan mis jij het allerbelangrijkste wat genade betekent. Genade is de weg voorbij het kruis. Is het nieuwe leven, dat je een nieuwe schepping bent. Dat je bent wedergeboren, dat je de Heilige Geest hebt ontvangen en wordt zoals Jezus. Toen Marijke en ik ons verloofden, toen zijn we vanaf dat moment nog vaker dan we al deden gaan skypen en bellen. We hebben ook een paar brieven geschreven, maar dat duurde ons te lang. En we kropen in mekaars hart en hoofd. En nog voordat Marijke naar Nederland verhuisde, kan ik zeggen dat ik haar ontzettend goed kende. Nog beter dan mijn beste vrienden. We hebben alles met elkaar gedeeld. Alles waar we bang voor waren, alles waarin we teleurgesteld waren, alles wat we hoopten, alles wat ons motiveerde. Alles wat we wisten of dachten dat het zo in elkaar zat. We hebben heel veel met elkaar gesproken. Tijdens die verlovingstijd zijn we naar elkaar toegegroeid. En sommige mensen zeggen wel eens, moet je die twee zien? Die lijken wel een beetje op elkaar, hè? Als je langere tijd getrouwd bent, dan leer je niet alleen elkaar beter kennen, maar je groeit ook naar elkaar toe als het goed is. In sommige opzichten zul je altijd een tegenpool blijven, want je bent nog steeds een individu. Maar je zult ook steeds meer naar elkaar toe groeien. En het huwelijk, een relatie tussen man en vrouw, is het beeld van wat Jezus verlangt. Ik ben al bij mijn derde punt, dat valt me niet tegen. Kunnen jullie het nog aan? Worden als Jezus. Dat is het doel van onze verloving. Ik kan er wel eens moedeloos van worden, weet je dat? Jezus die is niet alleen maar... Wie heeft er wel eens gehoord van DISC? DISC, de DISC-test. Dan ben je zo'n D-type, zo'n doener, of een I. Dan ben je impulsief. En dan heb je de S en de C. Nou, ik ben dat, die twee ben ik wat meer. Ik ben niet zo'n D en een I. Dat is meer Marijke. En daarom vullen we elkaar zo mooi aan. De een die is wat meer een doener en die is wat... Die heeft het hart op zijn tong. Dat had Petrus bijvoorbeeld. En de ander die is wat meer iemand die gaat eerst 10 keer over alles nadenken voordat hij ook maar iets probeert te ondernemen. En dat is een binnenvetter. Dat is iemand die de kat uit de boom kijkt. Er is niks mis mee, hè? En dat was bijvoorbeeld Johannes. Kijk, en als je gewoon kijkt hoe verschillend wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, niet waar? Nou hebben mensen, diverse Bijbelleraren, omdat ze dat leuk vonden, is geprobeerd vast te stellen, wat is Jezus voor een type? Is dat nou een D, een I, een S of een C? En diverse mensen hebben dat geprobeerd. En je hebt niet alleen de disktest, maar je hebt ook bijvoorbeeld, misschien heb je ervan gehoord, de cholericus, de sanguinicus, de melancholicus. Ken je die termen? Daar is zo'n boekje van. Nou, vind ik moeilijke woorden, dus ik hou het liever bij disk, oké? Maar het verbazingwekkende is, Jezus, die kun je niet in een hokje stoppen. Jezus was af en toe de doener die met een zweep het tempelplein leegveegde. Maar was af en toe ook degene die zei, Johannes 2, en hij vertrouwde zich niet aan hen toe, want hij wist wat in hen omging. En de ene keer was hij heel erg aan het analyseren. Dan stelde ze hem een strikvraag en dan gaf hij geen antwoord. Of hij gaf een wedervraag en dan keek hij de kat uit de boom. En de andere keer was hij heel impulsief en dan zegt hij tegen zijn discipelen, joh, geven jullie ze maar te eten. Huh? Wat? Moeten wij die mensen eten geven? Ja, gaan jullie het maar doen. Dat vind ik nogal impulsief. Dat zou een S nooit doen. Die zou zeggen, ja, ik weet dat het heel vervelend is. We hadden het misschien beter moeten plannen, maar ik denk dat ik een oplossing heb. Maar Jezus niet hoor, die zei gewoon, geven jullie maar te eten. En hij ging gelijk aan de slag. Dus Jezus, die past niet in een hoekje. Wat kunnen wij leren van Jezus? Ik wil 3 punten noemen die ons helpen te worden als Hem. Ja. Wij hebben vergeving nodig. En we hebben het ook nodig om te leren vergeven. Dat is bekering. Bekering is breken met zonde. Is niet alleen maar zeggen dat was fout, maar is het nalaten van zonde. Dat is bekering. Het tweede is, we hebben het nodig om ons oude leven te begraven en een nieuw leven te beginnen. Wat leert de Bijbel erover? Is dat je je laat dopen. En het derde is dat we gevuld worden met de Heilige Geest. Dat we de kracht van boven ontvangen. Ik was wel bekeerd. En ik heb ook, toen ik 14 was, in mijn kamertje boven gebeden om vervulling voor de Heilige Geest. Ik was op een hele fijne conferentie geweest en dan hadden ze ons uitgedaagd om daarvoor te bidden, maar ik heb die stap niet durven nemen tijdens die conferentie. Ik was tiener en ik vond dat eng. Ik zag gekke dingen om me heen gebeuren. Ik denk, dat wil ik niet. Maar toen thuis, toen ben ik daarvoor gaan bidden. Ik zeg, Heer, ik wil dat ook. Ik wil ook die kracht van uw Heilige Geest ervaren. En toen kwam ik beneden en mijn moeder zegt, wat straal jij? Er was iets veranderd. Het was niet zo heel heftig allemaal, maar vanaf dat moment ben ik nooit meer dezelfde geweest. Heb ik daarna nog gezondigd? Och, je wil niet weten hoe vaak. Maar er is een verandering in gang gezet. En pas toen ik 16 was, ben ik gedoopt. Dus ik heb niet de Bijbelse volgorde aangehouden en ik geloof ook niet dat dat de must is. Maar ik geloof wel dat deze die dingen essentieel zijn om te worden als Jezus. Weet je waarom? Jezus zelf deed het. Toen hij 13 werd, heeft hij bar mitzwa gedaan. En op dat moment heeft hij daarmee verklaard, ik ben nu voldoende bekwaam om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor mijn geestelijk leven. Ik ben nu een zoon van de wet, bar mitzwa. En hij sprak als 12-jarige in de tempel en hij vroeg de oren van die priesters hun hoofd. Die schriftgeleerden die wisten niet wat ze meemaakten. Die jongen van 12, die was wel slim. Maar hij wilde met huid en haar zich toewijden. Moest hij zich bekeren van zonde? Ik betwijfel het. Maar wat hij wel heeft gedaan is gezegd, ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn daden. En dat is wel een voorbeeld voor ons. Het oude leven begraven. Jezus liet zich dopen in water. En Johannes de Doper die zei nog, dat moet u niet doen, dat heeft u toch niet nodig? Hij zei, laat mij begaan, want zo is het de wil van de Vader. Hij is in alles ons voorgegaan. Hij is verzocht als wij, hij heeft geleden als wij, Hij heeft zich bekeerd als wij. Hij heeft zich laten dopen als wij. En hij is vervuld met de Heilige Geest. Want er staat, hij werd geleid na de doop door de Heilige Geest de woestijn in. En daar werd hij 40 dagen beproefd. Maar toen hij de woestijn uitkwam en de engelen hem dienden, kwam hij in de kracht van de Heilige Geest. Dus zelfs Jezus had het nodig om met kracht van de Heilige Geest bekrachtigd te worden. En dan leert Jezus dat ook aan het einde van de evangelie, lees je dat. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Leer en onderhoud alles wat ik u gebood. Doop hen in mijn naam. Dit is wat een verloofde van Jezus hoort te doen. Is bekering genoeg? Nou, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Stel, iemand ligt op zijn sterfbed. Die kun je niet meer dopen. Ik zou het niet aanbevelen. Maar als je niet gedoopt wordt, mist hij dan iets? Nou, ik zou zeggen, dat is een zaak tussen God en hem. Maar het belangrijkste is dat hij zijn vertrouwen stelt in Jezus. Vertrouwen stelt op dat kruis en zegt, Heer, u bent voor mij een vloek geworden, zodat ik niet meer onder die vloek ben. Dat is het allerbelangrijkste. Maar is bekering dan genoeg? Ik heb hier een voorbeeld. 70 jaar lang was Israël verbannen uit haar land, omdat ze het zo van eieren hebben gemaakt. Ze hebben zo'n beetje alle wetten die ze met God hadden afgesproken, zijn ze niet nagekomen. En God zegt, nou moet ik, zoals de wet zegt, jullie uit dit land verwijderen. 70 jaar lang zullen jullie in ballingschap zijn. 70 jaar voor elke sabbatsjaar dat jullie het land niet hebben laten braak liggen. En toen kwamen ze terug en ze wilden met een schone lei beginnen. En ze waren super fanatiek en ijverig. En hier lees je, op de 24e van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden, met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. En ze gingen staan en beleden hun zonden en ongerechtigheden van hun vaderen. Dus niet alleen van zichzelf, maar ook van hun voorvaderen. En nadat ze op hun plaats waren gestaan, lazen ze voor uit het wetboek van de Heere. Nou, dat is een flinke pil, die lees je niet even in een half uurtje. En gedurende een vierde deel van de dag deden ze dat. En een ander vierde deel van de dag deden ze belijdenis en bogen ze zich neer voor de Heer hun God. Wauw, wat een opwekking. Geweldig. Wat een toewijding aan Jezus. Wat een bekering. Nou, als je dit meemaakt in een evangelisatie-crusade met van die duizenden mensen voor een podium, dan denk je, nou, geweldig, toch? Sterker nog, de rest van het volk, de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempeldienaren, al die wie zich hadden afgezonderd van de volken van de land om de wet van God te houden, maar ook hun vrouwen en hun kinderen en hun dochters en al wie kennis en inzicht hadden, verbonden zich met hun broeders en de vooraanstaanden en namen met een zelfvervloeking en een eed de verplichting op zich dat ze zouden wandelen volgens de wet van God die gegeven was door de dienst van Mozes, de dienaar van God. Dat ze alle geboden van de Heer, onze Heer, al zijn bepalingen en verordeningen in acht zouden nemen en houden. Nou, dat is fanatiek. Moet je toch voorstellen, zeg. Dat je op je trouwdag tegen je vrouw zegt, zo mogen God me met de bliksem slaan als ik niet alles voor je doe wat ik nu beloof. Ik ga elke dag voor jou afwassen en koken en pas op. Dit is wat ze deden. Naar God toe. Ze vervloekten zichzelf als ze niet al die regeltjes zouden houden. Ik zou zeggen, dat is niet slim. Nou, en dan lees je een paar hoofdstukken verder. En dan is Nehemia, die is daar stadhouder en die is op verlof geweest. En dan komt hij terug. En wat schetst de verbazing? 1 Tobia, die de hele tijd een dwarsligger was. En die zegt, bouwvergunning of niet? Er wordt hier geen tempel gebouwd en er wordt hier geen muur om Jeruzalem gebouwd. En die God van jullie, dat is flauwekul. En deze Tobia, die kreeg een VIP-suite in het voorhof van de tempel. Want hij was ook een hotemethoot in de buurt. Hoe is het mogelijk? Nehemia die ging helemaal door het lint, gooit zijn huisraad naar buiten en roept de edelen ter verantwoording. Alle mensen die in de tempel iets te doen hadden, dieren offeren, reukoffer brengen, lamp brandend houden, kregen geen salaris. Die zijn maar weggegaan. Er was helemaal niks. De tempel stond leeg. De spinnenweb hing aan de muur. En de edelen van het land, die lieten hele karavanen en weekmarkten toe op Sabbat midden in de stad Jeruzalem. Nou, daar ga je dan met je goede gedrag en je beloftes en je zelfvervloeking en je eet. Dus Nehemia zegt, zijn jullie nou helemaal gek geworden? We zijn net terug uit ballingschap. We zijn alles kwijtgeraakt. God die is zo genadig geweest dat we de stad mochten herbouwen. Dat is toch een wonder? Dit kan toch eigenlijk helemaal niet dat we terug zijn in ons land? Eigenlijk hadden we als volk uitgestorven moeten zijn. En nou geeft God ons een nieuwe kans en jullie vervloeken jezelf en doen een eet. En wat doe je? Ik ben even een paar weken weg, ik kom terug en de tempel staat leeg en jullie doen helemaal niks wat je beloofd hebt. Helemaal niks. Er waren ook Joden die trouwden met vrouwen uit de buurvolkeren en hun kinderen, die spraken niet eens Judees. Kun je zeggen, nou dat is toch niet zo erg, multicultie is toch prima. Maar Judees was de enige taal waarin de schrift gelezen kon worden. Deze kinderen groeiden op zonder God of gebod. Dat was een probleem. Maar ja, was dat de eerste keer dat Israël de mist in ging? Nadat ze zo fanatiek zich bekeerd hadden? Nee hoor. Toen ze Gods stem hoorden op die rokende berg. Toen hebben ze ook gezegd, alles wat de Heer ons geboden heeft, zullen we nakomen. Ja hoor, dat doen we. En Mozes gaat de berg op en wat gebeurt er? Ze maken een gouden kalf. De eerste drie geboden van de 10 gingen al gelijk fout. Binnen een maand. Wat had God gezegd? Geen andere God voor mijn aangezicht. Geen afbeelding maken om die te vereren. Geen misbruik maken van mijn naam. Wat doet notabene Aaron? Hij zegt, dit zijn uw goden. Dus andere goden. Vervolgens maakt hij een beeld van goud. Naar het voorbeeld van Egyptische goden. Een gouden kalf. En dan zegt hij, maten we een feest vieren voor de Heere. En daar gebruikt hij de naam van God weer ijdel. Dus dat zijn drie geboden die overtreden worden. Notabene door Aaron. Hebben ze Gods stem hoorbaar gehoord? Ik kan geen extreme voorbeeld in de Bijbel vinden waarin mensen zo als een blad aan de boom kunnen omslaan. Dus bekering op zich verandert jou niet. Het is de eerste stap. Maar wat je nodig hebt is om wedergeboren te worden, om een nieuwe schepping te worden. Is een waterdoop alleen genoeg? In Handelingen staat een verhaal van Simon de tovenaar, die komt tot geloof. Hij laat zich dopen, hij wordt een discipel. Maar hij snapt nog niet veel. En hij ziet dat Petrus handen oplegt en mensen die beginnen te beven en ze genezen. Of ze beginnen in tongen te spreken. En hij denkt, dat is cool, dat wil ik ook. En hij gaat naar Petrus toe en zegt, hier, wat moet je van mij hebben, ik wil dat ook. En hij wil geld geven voor de gave van de geest. En Petrus zegt, ben je nou helemaal gek geworden? Dat geld gaat met jou te verderven, weg met jou. Hoe kan dat nou? Hij was toch gedoopt? Hij heeft zich toch bekeerd? Wat is dat voor een rare christen? Nou, hij heeft de Heilige Geest zelf nog niet ontvangen, Simon. Voor hem was dat cool, maar het was nog niet realiteit. In Johannes 3, vers 26 en 30, tot en met 30, staat dat Johannes de doper, die hoorde dat zijn volgelingen vertelden, hey, Johannes, we hebben een probleem. Er komen niet meer zoveel mensen naar de Jordaan om zich door jou te laten dopen. Ze gaan allemaal naar Jezus, die doopt ook. En dan blijven ze daar. Wat moeten we nou doen? En weet je wat Johannes zegt? Jongens, ik doop wel met water. Maar hij die na mij komt, die doopt met de Heilige Geest. Ik ben de vriend van de bruidegom, maar hij is de bruidegom. Daar moet je zijn. Ik moet minder worden en hij moet meer worden. Dus de doop is maar een begin. Het gaat niet om de doop. Maar nou een hele moeilijke vraag. Is de Heilige Geest genoeg? Lees je in 1 Samuel 10, vers 9 tot en met 10, koning Saul. Dat was een lievertje, hè? En Samuel die heeft hem olie gezalfd en gezegd, God heeft me duidelijk gemaakt dat jij de nieuwe koning wordt. En bij deze, ik giet wat olie op je hoofd en dan weet je dat het een feit is. En Saul is helemaal overdonderd en hij weet niet wat hem overkomt. En nu? En het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En al die tekenen overkwamen hem op die dag. En toen zij daar bij de heuvel aankwamen, zie een groep profeten kwam hem tegemoet. En de geest van de Heer werd vaardig over hem en hij profeteerde in hun midden. Man, de Heilige Geest kwam zo sterk over Saul, hij hoorde zichzelf praten en hij wist niet waar het vandaan kwam, maar hij zei allemaal dingen die profetisch waren. Dat noem ik een krachtige aanraking van de Heilige Geest. En toch, was Saul een man naar Gods hart, zoals David? God die maakte Saul profetisch duidelijk dat hij geen koning zou blijven. En dat na hem een ander de troon zou opvolgen. Saul heeft zelfs tegen David gezegd, ik weet wel dat jij de koning bent die God heeft aangewezen. Ik weet het wel. Saul had dus openbaring van de Heilige Geest dat hij moest aftreden en David moest aantreden. Hij wist het. En wat doet hij? Hij probeert David te vermoorden en Gods plan te verijdelen. Hij was gezalfd, hij heeft de Heilige Geest ontvangen, hij kon profeteren, hij wist precies wat God te zeggen had en wat God wilde en toch deed hij het niet. Kan dat? Ja, dat kan. Denk maar aan Bileam, die profeet, die probeerde Israël te vervloeken en er kwamen alleen maar zegenende woorden uit zijn mond. Maar hij wilde toch steekpenningen van die Moabitische koning. Dus het kan zijn dat je in de kracht van de Heilige Geest geweldige dingen doet en toch helemaal niet leeft naar Gods wil. Dat je gezalfde dingen doet, gezalfd piano speelt en toch in zonde leeft. Nee, dat was geen toespeling op jou, Marleen. Sorry. Om dit nog verder uit te leggen, er zijn twee dingen die de Heilige Geest je kan geven. Gave en vrucht. En wij als verloofden van Jezus Christus moeten beide kunnen voorbrengen. Gave, die krijg je. Dat is een cadeautje. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen, zou je zeggen. Maar dat is niet helemaal waar. Het is voor hen die erom vragen. Zoek naar de gave. En bovenal die van de profetie, zegt Paulus. Wat is het verschil? Nou, gaven van de geest, dat kan zijn profeteren, genezen, demonen uitdrijven. Ik weet niet of spreken in tongen een gave van de geest genoemd kan worden. Dat is de opbouw van jezelf en gaven zijn bedoeld voor die ander. Maar wat nou als jij spontaan in Chinees in tongen spreekt en die Chinees die jouw taal niet verstaat, die komt tot geloof. Dan zou ik zeggen dat is een gave van de geest. En dat ontvang je, dat kun je niet leren, dat krijg je. Sommige mensen die zijn net christen en die kunnen ineens profiteren en woorden van kennis geven. Dat is niet omdat ze betere christenen zijn dan een ander. Dat is genade van God. Maar wat kan de Heilige Geest ook doen? Vrucht van de geest, Galaten 2 vers 20. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. We kennen het rijtje. Geloof, vertrouwen, zelfbeheersing, dit heeft met je karakter te maken. De eerste drie, liefde, blijdschap, vrede, heeft te maken met je relatie met God. Langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, heeft te maken met jouw relatie met je medemens. Heb je geduld, kun je steeds weer vergeven, kun je verdragen, ben je vriendelijk, ben je toegankelijk? Of ben je een blok beton waarvan mensen zeggen, ik loop wel om jou heen? En die laatste drie gaven, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, dat heeft met jouw karakter te maken. Ben je trouw, maak je dingen af die je belooft? Zachtmoedig? Heb jij een kort lontje of ben jij iemand die rustig blijft in stresssituaties? Dat is vrucht van de geest. Zelfbeheersing. Kun je jezelf beheersen als de koelkast vol staat met lekkere dingetjes? Dat is maar een simpel voorbeeld. Ik moet geen schaal met chocoladenootjes voor mijn neus hebben, dat gaat niet goed. En drop, dat is ook een zwakke plek voor mij. Dus Marijke die haalt dan meestal dat weg en dan zegt ze oké, nou genoeg gehad hè. En dan brengt ze het in de keuken. En dat helpt. Daar ben ik heel blij om, want dat is een punt, daar heb ik geen zelfbeheersing. Nou, en dit, dat krijg je niet zomaar van God. Je kunt wel bidden, Heer, leer me geduld en leer me nu. Nou, zo komt het dus niet. Dit groeit door dagelijkse gehoorzaamheid, door dagelijks je te bekeren, door dagelijks je kruis op je te nemen en te zeggen, Heer, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dus, als ik even samenvat, is bekering genoeg? Nee. Is doop met water genoeg? Nee. Is de Heilige Geestvervulling genoeg? Nee. Je hebt het alle drie nodig. Je moet je elke dag bekeren. Je laat je dopen met water, gewoon omdat Jezus het vraagt. En je zoekt naar vervulling met de Heilige Geest. Die gaven van de Geest, profeteren, genezen, demonen uitdrijven. Dat is niet voor speciale christenen, dat is voor ons allemaal. En vrucht van de geest, worden als Jezus, zijn karakter hebben en op zijn manier de dingen doen, dat is ook voor ons allemaal. Het ligt niet voor het oprapen, je moet er wat voor doen. Maar dit is de zielenstrijd die wij als verloofden van Jezus Christus doormaken. Amen. Dit ga ik overslaan. Dan kom ik aan het einde van mijn boodschap. Arthur die sprak over de bruid van Christus. Rien over de bruiloftsmaal. Eliakat, onze Pakistaanse broeder, die had het ook over de uittocht van Israël. En dat gemoor in plaats van dankbaar zijn. Weet je nog, het ging over dankbaar zijn. Dat dat doorbraak geeft in je leven. Dat is vrucht van de geest. Dat is karakter. Die 10 geboden, dat is onze trouwakte. God heeft een kopietje en wij. En we kunnen allebei laten zien, kijk eens, identiek. Wij zitten op één lijn met elkaar. Nou is Israël begonnen met een hele scheve start. Nog voordat Mozes van de berg kwam met een paar stenen, met de trouwakte, hadden ze al overspel gepleegd. Met dat gouden kalf. Hoe zit dat met ons, met jou en mij? Zijn wij trouw aan Jezus? Of plegen wij ook wel eens in ons hart overspel? Dat is de strijd van onze ziel. Ik vat samen de 3 punten. Alles begint bij Hem. Jezus is het begin van onze dag. Jezus is het begin van onze week. Hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Dus je zou eigenlijk je dag met Hem moeten beginnen en eindigen. Ons beeld van God. Wie is God voor jou en mij? Mag God ook iemand anders voor jou worden dan dat je hem nu kent? Misschien ben je nu comfortabel met je beeld van God. Mag God ook een kant van zichzelf aan jou openbaren die jij misschien minder prettig vindt? Marijke heeft ook minder prettige kanten van mij leren kennen toen we trouwden. Ik heb haar dat nog niet zo echt ontdekt, maar dat is mijn geluk. En onze opdracht, word als Jezus. Brengen wij de vrucht van de geest voort en brand ons hart voor Hem. En precies toen ik dat opschreef en mijn preek gisteren afmaakte, zag ik ineens een regenboog verschijnen aan de lucht en die bleef zo ongeveer 10 seconden hangen. Ik zeg, Heer, wat wilt u daarmee zeggen? Toen zei de Heer tegen mij, ik wil met die regenboog dat mensen eraan denken dat ik een rechtvaardig God ben die oordeelt en die een zondvloed heeft gebracht. Maar dat ik ook met die regenboog laat zien dat ik het nooit meer zal doen. Dat ik genadig ben. Dat ik vergevend ben. Dus het beeld van de regenboog valt goed samen wie God is. Er valt niet met hem te spotten. Maar hij wil zo graag ons redden. En hij houdt van ons. En nou ging het iets te snel. Dat was een plaatje van een echtpaar die net getrouwd zijn. Ik wil afsluiten in gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we uw bruid zijn, in ondertrouw zijn, verloofd zijn. En soms, Heer, dan lijkt het zo onbereikbaar dat u ooit echt met ons getrouwd zult zijn. En dan zeg ik, Heer, wie ben ik? Wat ziet u in mij? U bent zo heilig, maar u bent ook helemaal mens geworden. U staat naast ons. U bent zo rechtvaardig, Heer. Als u ons 1 keer ons verdiende loon zou geven, dan komt het niet goed. Maar u bent ook liefde. U bent genade. U bent barmhartig. U bent vol ontferming en vergeving. Heer, dank u wel. Sinds dat we u kennen is ons leven zo rijk. We prijzen uw naam, Heer. Heer, ik bid u zegen voor ieder van ons die hier aanwezig is. Ik weet niet waar ze staan met u in hun gebedsleven, in hun relatie met u. Misschien zit er een kink in de kabel. Misschien ervaar je die liefde van God niet zo in je hart en zeg je kan het niet zo pakken op dit moment. Misschien zeg je, ik heb te goedkoop, te gewoontjes, te aards ben ik met God omgegaan. Ik zou hem meer moeten vrezen. Misschien ben je juist iemand die zegt, ik ben eigenlijk alleen maar bang van God. Hij is zo ver weg van mij. Ik zou hem beter willen kennen als een vriend die naast me staat. Vader, dan vraag ik u dat u dat wilt doen, Heer, in ieders hart. Dat u iets nieuws van uzelf wilt openbaren aan ieder van ons. Dat we u ten volle zullen kennen zoals u bent. In al uw facetten. Dat we vertrouwde omgang met u hebben zoals Johannes. Maar ook u leren kennen in uw vreeswekkende gedaante. En dat we haast als dood aan uw voeten vallen. En kunnen zeggen, wauw Heer, ik wist niet dat u zo groot bent. Heer, dat bid ik als zegen over heel de gemeente. Heer, dat we u zullen kennen zoals u bent. Heer, dat we ons hart zullen branden als verliefde verloofden. Houd ons hart brandend, Heer. Zo zegen ik jullie in de naam van God de Vader. In de naam van zijn Zoon Jezus. En in de naam van de Heilige Geest. Die met ons is. Die zo verlangt ons te bekrachtigen. En mogelijk te maken wat we zelf niet kunnen. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Marleen.